Goed, we gaan samen lezen. Jesaja hoofdstuk 49, vers 14. Jesaja 49, vers 14. Ik wil een paar gedeelten aan jullie voorlezen uit het boek Jesaja. Die te maken hebben met het profetisch woord, profetieën natuurlijk, waar we met elkaar ook over na willen denken vanavond. En ze gaan over Jeruzalem, over Sion. Sion is Jeruzalem. Jesaja 49, vers 14. Sion zegt echter, de Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten, zegt de Heere dus tegen Jeruzalem. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan. Sla uw ogen op en kijk om u heen en zie. Zij allen verzamelen zich en komen naar u toe. Zo waar ik leef, spreekt de Heere. Voorzeker, u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien. U zult ze ombinden zoals een bruid doet. Want uw puinhopen, uw woestenijen en uw vernielde land, voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege zoveel inwoners. En wie u verslonden, zullen ver van u zijn. Ook zullen de kinderen van wie u beroofd was in uw oren zeggen, deze plaats is te nauw voor mij. Maak plaats voor mij, laat mij hier wonen. En u zult zeggen in uw hart, wie heeft deze kinderen voor mij voortgebracht, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was, verbannen en verdreven? Deze kinderen, wie heeft ze voortgebracht? Wie heeft ze grootgebracht? Zie, ik was alleen overgebleven. Deze kinderen, waar waren die? Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidevolken. Naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken. En dan zullen zij uw zonen brengen in de armen. En uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Ze zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht ter aarde en ze zullen het stof van uw voeten likken. En u zult weten dat ik de Heere ben. Ze zullen niet beschaamd worden die mij verwachten. Dat is Jesaja 49, lezen we in Jesaja hoofdstuk 60 met elkaar. Jesaja 60, vers 1 tot met 5. Ook weer een profetie over Sion. Sta op, Jesaja 60 vers 1. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenvolken zullen naar uw licht gaan. En de koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op en kijk om u heen en zie. Zij allen zijn bijeengekomen. Zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. En dan zult u het zien en stralen. Uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen. Want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren. Het vermogen van de heidevolken zal naar u toekomen. En dan lezen we als laatste Jesaja hoofdstuk 62, dus een paar bladzijden verder. Jesaja 62. Vers 1 tot en met 7, Jesaja 62. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen u luisteren. En u zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal. Het gaat allemaal over Sion, dus over Jeruzalem. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene. En tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden mijn welgevallen is in haar en uw land getrouwde. Want de Heere verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, u die de Heere indachtig maakt, gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Tot zover. Ik heb slechts drie gedeeltes uit het boek Jesaja gelezen. En alle drie die gedeeltes gaan natuurlijk over de stad Jeruzalem. En we weten dat voor de Joden, gelovige Joden, altijd de stad Jeruzalem een heel bijzondere plaats heeft ingenomen. En ook in de 2000 jaar bijna dat het Joodse volk verstrooid is geweest onder de volkeren. Dat het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, de kinderen Israëls, overal in deze wereld terecht zijn gekomen, behalve in het beloofde land, dat ze altijd zijn blijven bidden tot Jeruzalem, in de richting van Jeruzalem, en dat ze altijd zijn blijven bidden voor het herstel van Jeruzalem, en altijd zijn blijven zeggen, volgend jaar Jeruzalem. Jeruzalem komt meer dan 700 keer voor in de Bijbel, en in totaal, als je de andere namen van de stad erbij neemt, zit je op 1100 keer dat de stad Jeruzalem, dat Sion, genoemd wordt in de Bijbel. In de Koran wordt Jeruzalem geen één keer genoemd. Helemaal niet. Alleen als de verre plek, en dan wordt er later gedacht dat dat eventueel Jeruzalem zou zijn, maar de stad komt gewoon niet voor in de Koran. De verwachting, de Messias verwachting van het volk Israël, en dat was zo in de tijd van Jezus, en dat is vandaag de dag nog steeds zo, is natuurlijk verwachting dat het koninkrijk van God op aarde gaat komen. Dat er een koninkrijk gaat komen, dat er een tijd van heerlijkheid gaat aanbreken in deze wereld. Een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. En dat was de verwachting die de Joden in de tijd van Jezus ook hadden van het koninkrijk. Dus toen hij het koninkrijk predikte en toen hij daarna als een soort misdadiger, als een crimineel, als iemand die de doodstraf verdiende, werd afgevoerd en eindigde aan het kruis. Toen konden zij totaal niet meer geloven dat Jezus de Messias was, want hij zou komen om als koning te regeren. En niet om als een misdadiger aan het kruis te eindigen. Maar die Messiasverwachting, trouwens dat is ook de reden dat als je vandaag de dag Orthodoxe Joden vraagt, geloven jullie dat de Messias al gekomen is? Zoals wij zeggen, wij geloven dat de Messias al gekomen is. Dan zeggen ze, nee, natuurlijk is de Messias nog niet gekomen, want er is nog overal ellende en oorlog en pijn en lijden en dood. Er is ontzettend veel leed en kwaad in deze wereld. Als de Messias komt, maakt hij een einde aan het kwaad in deze wereld. Daarom kunnen ze niet geloven dat hij al gekomen is. Als de Joodse discipelen van Jezus, na zijn opstanding uit de dood, als we in Handelingen 1 lezen, dat Jezus met vele onmisbare bewijzen, hij vertoont zich aan hen. Jezus verschijnt in zijn opgestaande lichaam aan de discipelen. Meerdere keren. We lezen over 10 keer in de evangelie minstens, 10 keer dat Jezus in zijn opgestaande lichaam is verschenen. En dat ze hem hebben gezien en dat ze met hem hebben gegeten en dat hij heeft gezegd, steek je hand in mijn zij. En dat hij hun zijn handen heeft getoond. En u weet het allemaal dat hij vis met ze heeft gegeten en brood. Toen sprak hij tot hen over het koninkrijk van God. Jezus predikte altijd het koninkrijk. Zijn goede nieuws, zijn boodschap was, het koninkrijk van God gaat komen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En toen hij ook uit de dood is opgestaan, ging hij door met de prediking van het koninkrijk. Hij predikte het koninkrijk. En toen vroegen de discipelen aan de Heer Jezus, Heere, is het dan in deze tijd dat u het koninkrijk van Israël gaat herstellen? Op grond van onder andere de teksten die wij vanavond hebben gelezen. Sion, een heerlijke toekomst voor Sion. Een heerlijke toekomst voor Jeruzalem, op grond van die verwachting die het Joodse volk al altijd heeft gekoesterd ten aanzien van de komst van de Messias. Het koninkrijk van Israël, en het is zeer veelzeggend, dat heeft u natuurlijk wel vaker gehoord, maar het is goed om daaraan herinnerd te worden. Het is zeer veelzeggend dat de Heer Jezus dan niet tegen de discipelen zegt, maar beste discipelen, lieve vrienden, zet alsjeblieft dat koninkrijk van Israël uit je hoofd. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet, vrienden, het gaat helemaal niet meer om een koninkrijk op aarde. Het gaat om de hemel, het gaat om heerlijkheid van hierna in het hiernamaals. Maar dat aardse land, dat aardse volk, die aardse stad, die staan nu niet meer op Gods agenda. Dat zegt Jezus niet. Dat zegt hij niet. Dat is zeer veelzeggend. Hij praat het niet uit het hoofd van zijn discipelen om aan het koningschap of het koninkrijk van Israël te denken. Eigenlijk kan je het ook zo zeggen, Jezus veegt niet die profetieën ten aanzien van Sion, waar we er vanavond slechts 3 van gelezen hebben, maar waar er nog veel meer over staan in de Bijbel. Ook dat alle volkeren zullen toestromen naar Jeruzalem om de wet van de Heer te leren, Jesaja 2 en Jeremia 3. Elke keer weer dat de volkeren naar Jeruzalem zullen gaan om samen met Israël in het licht van de Heer te wandelen. Jezus veegt die profetieën niet van tafel. Hij zegt niet, het gaat niet meer om een aards koninkrijk. Hij zegt niet, het gaat alleen maar om een hemels koninkrijk. Hij zegt, het is aan de Vader op welke tijd en bij welke gelegenheid dit zal gaan gebeuren. Ik heb zo vaak, toen ik student was, toen ik in mijn 10e jaren gelovig werd, toen ik als predikant heb ik zo vaak zelf gezegd en gehoord, weet je, de Joden van de tijd van Jezus hadden een verkeerde Messiasverwachting. Zij verwachten een aards koninkrijk, maar Jezus had het over een hemels koninkrijk. En inmiddels ben ik zover om te zeggen, het is niet juist om dat te zeggen, dat dat fout is. Dat de Joden een aards koninkrijk verwachten en dat ze daarmee een verkeerde Messiasverwachting zouden hebben, dat is niet waar. Want dat verwachting van dat aardse koninkrijk is puur Bijbels. Want anders daag ik u uit om die teksten die wij vanavond gelezen hebben, u heeft misschien wel in uw leven teksten, preken gehoord over Jesaja 49, over Jesaja 60 en over Jesaja 62. En het zou goed kunnen dat u daarin preken hebt gehoord waarin het alleen maar ging om ons als gemeente. Waarin Sion in feite de gemeente van Jezus Christus is. Dat we in Sion lezen wij zelf. Dat het ware Israël alleen maar het gelovige Israël is, dat al begonnen is met Abraham. Het ware Israël, of Israël eigenlijk nog beter gezegd, Israël is alleen maar het geestelijke Israël, wat ook vanaf Abraham al was, het geestelijke Israël. En het gaat op geen enkele manier om het aardse Israël. Maar de Heer Jezus, die heeft het wel over een koninkrijk op aarde. Hij heeft ons ook leren bidden, uw koninkrijk komen zoals het in de hemel is, zo ook op aarde. In het christelijk geloof, weet je, wat ik wou zeggen is, ik daag u uit om die teksten die we vanavond gelezen hebben in Jesaja, om die zo uit te leggen dat het alleen maar op de gemeente van toepassing is. Dan moet je vergeestelijken. Dan moet je er een bepaalde draai aan geven. Dan kun je ze niet meer lezen zoals ze bedoeld zijn. Ze zijn niet bedoeld om te allegoriseren. Zo van, het is een allegorie, het is een verhaal, het is een geestelijke boodschap die alleen maar voor de kerk is, alleen maar voor het geestelijke Israël en dat zijn wij sinds Christus. Dan kom je in een andere manier van omgaan met de Bijbel terecht. Voor mij toen mijn ogen open gingen voor het feit dat Israël Israël is. Israël in de Bijbel is niet alleen het gelovige Israël. Maar Israël is ook het ongelovige Israël. Het is het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Het is dat bijzondere volk in deze wereld dat nog steeds een bijzondere volk is. Kijk ook maar naar de geschiedenis van de Joden sinds Jezus. Het is niet opgehouden een bijzondere geschiedenis te hebben. En Israël is Israël. En als we deze teksten lezen, dan moeten we ook ze lezen als bedoeld voor Israël. En als er staat Sion, is het bedoeld voor de stad Jeruzalem. En niet het hemelse Jeruzalem. Het probleem is dat wij van het koninkrijk der hemelen de hemel gemaakt hebben. Als u begrijpt wat ik bedoel. In ons denken, vanwege de enorme invloed van het Griekse denken, wat de christelijke theologie heel erg binnengekomen is, heel erg dominant is geworden in de christelijke theologie, zijn wij gaan denken, het koninkrijk der hemelen, dat is gewoon de hemel. Maar dat is niet waar. Het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk dat uit de hemel gaat neerdalen op aarde. Dat is het goede nieuws. Er is hoop voor deze wereld. Er is een Johannes de Heerlied dat u hier ongetwijfeld vaak hebt gezongen. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigt tezamen. En dat is ook wat we in Openbaring lezen, dat dat uiteindelijk gaat gebeuren. Dat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen op aarde. Dat betekent dus dat God een plan heeft met deze wereld. Het koninkrijk gaat komen. We hebben niet alleen gelezen over schitterende beloften voor Jeruzalem, hè, zoals u zult getrouwd worden en u zult niet meer verlatenen genoemd worden. En dan moet ik echt, weet je, ik heb deze tekst afgelopen mei nog gelezen toen we op de muren van Jeruzalem waren. We hebben deze tekst samen gelezen en dan loop je een half uur later loop je door die oude stad van Jeruzalem en dan ziet het zwart van de mensen. Ik bedoel, als je dan naar de muur loopt, hè, begin van de Sabbat, het is zo druk en dat gaat het hele jaar door. Er wonen nu al meer mensen in Jeruzalem als in Amsterdam. Terwijl in 1800 woonden er net zoveel als in Emmeloord, waar ik heb gewoond, 25.000. En nu wonen er 850.000. De stad is niet meer verlaten. Totaal niet. In 1800, zelfs eind 19e eeuw, 1870, 1880, de tijd dat Abraham Kuyper er geweest is en Mark Twain en Robert Murray McChaney, bekende namen uit die tijd, die zijn daar geweest, hebben verslagen geschreven, hebben schetsen gemaakt van de stad. Het was een ruïneachtige stad, het was een verlaten stad. De wereld gaf helemaal niks om Jeruzalem. De wereld was niet bezig met Jeruzalem. Kijk nu eens naar de wereld waar wij in leven. De stad is niet meer verlaten. De stad is bevolkt. Er is zelfs te weinig ruimte, zoals hier ook staat, dat er geen plaats meer is om uit te breiden, hebben we met elkaar gelezen. Het is gewoon aan de orde vandaag de dag. Maar het idee dat het koninkrijk van God gaat komen, dat als Jezus niet zegt, zet Israël en zet het koninkrijk maar uit je hoofd, denk alleen maar aan dit is je aardse pelgrimstocht en daarna word je opgenomen in heerlijkheid en dat is je eindstation. Dit is slechts een aards tranendal waar we verder niet veel van te verwachten hebben en wat als een kleed weggegooid zal worden. En daarna komt de hemel en that's it. Dat is niet wat Jezus leert. Hij zegt het is aan de Vader wanneer dit gaat komen. Hemel en aarde zullen met elkaar verenigd worden. Ik weet dat als ik zeg dat deze aarde niet weggedaan zal worden, dat u denkt aan teksten die zeggen dat hè, zoals de elementen zullen met vuur verbrand worden uit Petrus en dat soort teksten. Maar ik heb laatst een uitstekende lezing gehoord van een collega, waarin hij echt heel zorgvuldig die teksten heeft bekeken en heeft behandeld. En ik dacht het al, ik geloofde het al, maar nu weet ik het zeker dat die teksten niet het idee ontkrachtigen dat God deze schepping zal vernieuwen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is niet en dat deze aarde helemaal weggedaan zal worden. Nee, het zal een vernieuwde aarde zijn. Een vernieuwde aarde. Deze aarde zal vernieuwd worden. En zo beginnen we toch heel vaak onze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We beginnen bij schepping. We beginnen bij wat God in tijd en ruimte begonnen is. Hij heeft deze hemel en aarde gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Hij laat deze schepping niet vallen. Hij laat de werken van zijn handen niet varen. Hij zegt op een gegeven moment niet, nou dat was leuk die aarde en die hemel die ik toen gemaakt heb. Maar die gaan weer voorbij. Dat zegt hij niet. Nee, er is goed nieuws voor deze wereld. Het koninkrijk gaat komen. Dat is de boodschap van Jezus. Ik weet nog goed dat Billy Graham, dat ik hem hoorde in een van zijn interviews toen afgelopen november geloof ik overleden. Bijna een jaar geleden is Billy Graham overleden en ik weet nog dat ik naar hem luisterde en dat hij hem gevraagd werd van waarom heeft u uw hele leven het evangelie gepredikt? En dat hij zei, omdat ik alleen in dit woord, alleen in dat evangelie vindt dat er echt hoop is voor deze wereld. Er is echt hoop voor deze wereld. Er is hoop. Er is goed nieuws voor deze wereld. De hoop voor deze wereld is de wederkomst van Jezus. En dat gaat komen. De wederkomst van Jezus gaat komen. En dat, weet u, om daar even verder over door te denken, ik ga niet die teksten allemaal behandelen. We hebben een indruk gekregen van dit soort profetieën en we denken er wat verder met elkaar over na. Maar ik wil u ook uitdagen om eens na te denken over dat woordje heilsgeschiedenis. Dat vind ik namelijk een ontzettend mooi woord. Dat staat niet in de Bijbel. Maar dat is wel een schitterend woord om de Bijbelse geschiedenis te duiden. Heilsgeschiedenis. Dat betekent dat ons geloof niet gebaseerd is op dat sommige briljante mensen die heel goed kunnen nadenken, bijzondere denkers, bepaalde ideeën hebben bedacht en dat op papier hebben gezet en dat dat ons geloof bepaalt. Ons geloof is niet gebaseerd op het gefilosofeer van sommige mensen of het getheologiseer van sommige mensen. Maar ons geloof in de Heer Jezus Christus en ons geloof in God en ons geloof in de hoop voor deze wereld is gebaseerd op de geschiedenis. Op wat er gebeurd is in deze wereld. Daarom lezen wij de Bijbelse geschiedenis. En ik wil u ook aanmoedigen om die Bijbel te lezen. Ik heb vanmorgen gezegd in Katwijk, heb ik de mensen aan het eind van de dienst gevraagd om de beslissing te nemen om een uur per dag te nemen voor God. Een uur per dag om de Bijbel te lezen en te bidden. En dat we niet langer toestaan dat we helemaal opgeslokt worden om de hele week bezig te zijn en elke dag grotendeels alleen maar bezig te zijn met wat Jezus noemt de spijze die weer vergaat. Heel veel dingen waar we mee bezig zijn, zijn voor de tijdelijke dingen. Maar als je je schatten in de hemel wil verzamelen, dan moet je ook gaan voor de spijze die niet vergaat. De spijze die blijft tot in het eeuwige leven, waar Jezus het over heeft. En dat doe je door de Bijbel te lezen. Ik ben zelf ook weer teruggekeerd tot veel meer in de Bijbel lezen. En het is goed om elk jaar de Bijbel door te lezen. Ik wil u uitdagen om erover na te denken voor uzelf, of u dat wilt. Bent u bereid om 1 van de 24 uur per dag te geven aan God voor Bijbellezen en gebed? Ik geloof dat de kerk van Jezus Christus veel krachtiger zal worden. Dat onze samenkomsten veel heerlijker nog zullen worden. Dat we veel meer van de kracht van de geest ook zullen ervaren in onze samenkomsten. Als wij als christenen, als overblijfsel in ons land, dat gaan doen. Want er is alleen maar een overblijfsel. Neem de tijd om die Bijbelse geschiedenis te lezen. En het zal je goed doen. Ik durf u te beloven dat u er niet in teleurgesteld zult raken. Wij hebben vrienden die al 44 jaar lang elk jaar de Bijbel doorlezen. Met hetzelfde leesrooster wat mijn zoon en ik nu volgen. Daar kwamen we achter. In 1 jaar de Bijbel door. En het zijn ontzettende gave mensen. Die de Heer kennen. Die hem lief hebben. Die vrucht dragen. Echt vrucht dragen. Want Gods woord gaat vrucht dragen in ons leven. Het is niet verkeerd om die beslissing te nemen. Maar als we dan in de Bijbel lezen, lezen we over die geschiedenis. En weet je, dan lees je bijvoorbeeld even, ik noem slechts 2 dingen. God roept een man om naar een bepaalde plek toe te gaan. Hij roept Abraham naar een land, naar een beloofd land. Dat stemt tot nadenken. Want als de verlossing alleen maar geestelijk zou zijn, als de verlossing die God aan Abraham wilde geven en de zegen die God aan Abraham wilde geven, als dat alleen maar te maken had voor hem toen en daar met de vergeving van zijn zonden en met dat hij met God verzoend mocht zijn door Gods genade, dat hij uit het geloof gerechtvaardigd mocht worden, en dat het alleen maar was persoonlijke relatie tussen God en Abraham, dan had Abraham net zo goed in Ur kunnen blijven of in Haran kunnen blijven. Maar God zei tegen hem, Abraham, ik wil dat je gaat naar een land. En dat is geschiedenis. En God beloofde een land. En als je verder Genesis doorleest, als je dan toch de hele Bijbel gaat doorlezen, lees je het hele boek Genesis door. En dan zul je, ik wil u ook uitdagen om dan eens te zien hoe vaak dat land genoemd wordt in Genesis. Nu ik de laatste keer Genesis weer doorlas, dacht ik, dat land komt elke keer weer terug. God noemt elke keer dat land. En dan belooft God dat land aan het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Dat land. Dat laat ons dus al zien, die verlossing is niet alleen geestelijk, die verlossing is niet alleen persoonlijk, maar die verlossing heeft te maken met dat God een plan heeft in deze wereld met de mensheid en dat hij werkt in de geschiedenis. Hij leidde die man naar dat land toe en in dat land werd uiteindelijk dat kind geboren wat helemaal niet geboren kon worden. Ook dat was geschiedenis, dat Isaac geboren werd. En daar kwam Israël uit voort. En dat is dus een volk dat eigenlijk helemaal niet kon geboren worden, maar dat toch geboren is uit God in deze wereld. Een heel bijzonder volk, waardoor God deze wereld wil zegenen. Heeft gezegend en zal zegenen. En dan maak ik even een hele grote stap vooruit. Als we dan lezen in Lucas. Dat Lucas in zijn evangelie aan het begin zegt dat hij de dingen zorgvuldig nagegaan is. Dat hij echt studie heeft gemaakt van de dingen die zijn gebeurd. De dingen die onder ons hebben plaatsgevonden, zegt hij dan. Waar wij ooggetuigen van zijn geweest. De dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Een verslag daarvan. Hij begint zijn boek zoals een historicus zijn boek begint. Het begin van het Lucas-evangelie laten zien. Het is geschiedenis. Het leven van Jezus is geschiedenis. Het is gebeurd in deze wereld. En wij geloven in Jezus niet alleen op grond van wat hij heeft gezegd over zichzelf. Maar wij geloven in Jezus om wat hij heeft gedaan. Om wat hij deed. Om wie hij was, wat dat blijkt daar, dat blijkt wie hij was. We geloven in hem omdat hij lam van God werd en stierf voor onze zonde en opstond uit de dood. Het is allemaal gebeurd in deze wereld. Daarom geloven we in hem. En die heilsgeschiedenis is nog niet af. De openbaring van God is af. Het woord van God is af. Er wordt niet toegevoegd aan het woord van God. Maar die heilsgeschiedenis die gaat door. Het is niet zo dat het sinds Jezus alleen maar de persoonlijke individuele verlossing van mensen is. Nee, God heeft een plan met zijn oude volk Israël. Hij heeft een plan met de gemeente van Jezus Christus. Hij heeft een plan met de volkeren. Hij heeft een plan voor deze wereld. En die heilsgeschiedenis is nog niet voltooid. Dus ik hoop dat u dit helpt om u te realiseren dat het allemaal te maken heeft met dingen die gebeuren ook in deze wereld. En dan wordt het spannend. Want dan worden wij natuurlijk door de moderne geschiedenis, worden wij natuurlijk bepaald opnieuw bij Israël. Eeuwenlang heeft de kerk gedacht, kijk, Jeruzalem is verwoest, het Joodse volk is verstrooid en heeft dat geïnterpreteerd als het oordeel van God. En dat hun welverdiende loon was, omdat ze de Messias hebben afgewezen. En het hele idee dat sinds die geschiedenis, dat het Joodse volk Jezus heeft afgewezen, dat God het Joodse volk heeft afgewezen. En dat het klaar is met Israël. En dat betekent dus ook dat het volk Israël en het land Israël, wat natuurlijk vanaf 70 na Christus of 135 na Christus ook niet meer Israël heette, maar is Palestina genoemd door de Romeinen, naar de aartsvijanden van Israël, de Filistijnen, om als het ware de Joden te jennen van dit land is niet van jullie en de herinnering aan hen uit te wissen in het land. Maar dat de kerk is gaan zeggen, kijk, klaar met Israël. Voorbij. Het gaat nu alleen om de kerk. De kerk is het verbondsvolk van God. De kerk is het nieuwe verbondsvolk van God. En dat is het enige wat ertoe doet. Ik ga ook wel eens door Israël op reis met predikanten. En sommigen hebben dat letterlijk tegen mij gezegd. Ik hoor predikanten, collega's tegen mij zeggen, voor mij is Israël of Mexico of België of Zimbabwe of Peru of welk land ter aarde en welk volk er ook is op deze wereld, is allemaal gelijk. Helemaal geen verschil. Totaal niet meer een bijzondere roeping voor het Joodse volk. Dat zeggen predikanten tegen mij. En dus moet je al die teksten, al die profetieën uit Jesaja, moet je wel anders gaan lezen. Het gaat alleen maar over de kerk dan. Maar toch leert niet alleen de Bijbel, maar leert ook de geschiedenis dat het niet zo is dat het volk Israël geen apart volk meer is. Het is het meest verguisde, vervolgde, uitgemoorde volk van de wereld. De grootste genocide aller tijden heeft op dit volk plaatsgevonden. Keer op keer steken de neigingen van de mensheid door Satan geïnspireerd de kop op om dat volk uit te roeien. Lees je Bijbel en lees geschiedenis van Israël sindsdien. Helaas, zijn die pogingen om het volk uit te roeien en het volk te vervolgen en te discrimineren ook onvoorstelbaar veel vanuit de christelijke kerk gekomen. De geschiedenis van het christendom jegens het Joodse volk is afgrijzelijk, is echt heel erg. Maar ook de moderne geschiedenis laat ons zien dat het niet zomaar een volk is. Als, eventjes een onderbouwing daarvan, dat er nog steeds sprake is van Jood en niet-Jood. Paulus zegt in Galaten, in Christus is nog Jood, nog Griek. Op grond daarvan zeggen mijn collega's, kijk, helemaal geen verschil tussen Joden en niet-Joden. In Christus is nog Jood, nog Griek. Nog Jood, nog heiden. Sinds Christus maakt het helemaal niks meer uit. Of je Jood bent of niet. Dat klopt natuurlijk ten aanzien van de behoudenis. Wat Paulus bedoelt in Galaten is, in Christus is nog Jood, nog Griek. Waarmee hij wil zeggen, of je nou een Jood bent of een Griek, er is maar één weg om behouden te worden. En dat is door Jezus. Alleen genade, alleen Jezus. Alleen die weg. Je hebt geen voorrecht als Jood ten aanzien. Een Jood is net zo zondig als een heiden. Ze kunnen zich aan de wet houden naar de uiterlijkheden, maar het hart van een Jood is net zo zondig als het hart van een heiden. Alleen het geloof in Jezus reinigt het hart. Dat is wat Paulus bedoelt. In Christus is nog Jood, nog Griek. Hij zegt ook, in Christus is nog man, nog vrouw. Daar bedoelt hij hetzelfde mee. Namelijk, het maakt natuurlijk niet uit of je man of vrouw bent. Er is maar één weg om behouden te worden, dat is door Jezus. Maar dan zeggen we toch ook niet, in Christus is nog man, nog vrouw. Er is geen sprake meer van man en vrouw. De mensheid is toch nog verdeeld in mannen en vrouwen, ook sinds Jezus. Dat is niet veranderd, sinds Jezus. Dus die twee categorieën, die zijn er nog sinds Jezus. Dus als Paulus zegt, in Christus is nog man, nog vrouw, mag je niet zeggen, er zijn geen mannen en geen vrouwen meer. Alsof we genderneutraal moeten gaan denken. Wat tegenwoordig een beetje populair aan het worden is. Maar ook wel een beetje absurd natuurlijk. Maar je zou kunnen zeggen, de kerk is wel genderneutraal gaan denken over Jood en niet-Jood. De kerk is genderneutraal gaan denken ten aanzien van Jood en niet-Jood. Namelijk, sinds Jezus is dat er helemaal niet meer. Heb je niet meer Israël in de volkeren. Bestaat helemaal niet meer. Het gaat alleen maar om de gemeente van Jezus. Maar nogmaals, dan kom je in heel veel vergeestelijking van profetieën terecht. Daarom is de moderne geschiedenis, namelijk, en we hebben het vanavond natuurlijk over de komst van het koninkrijk, de wederkomst die wij verwachten. Wij verwachten de Heer Jezus. We zien uit naar zijn komst. En als u het mij vraagt, zonder meer een teken dat zijn komst nabij is, de moderne geschiedenis van de kinderen Israëls, de moderne geschiedenis van het Joodse volk. Want vanaf 1880 zo'n beetje is er iets wonderlijks aan het gebeuren in deze wereld. En dat is namelijk dat deze Joodse mensen, en niet alleen die uit de stam Juda en Benjamin, maar ook uit andere stammen, ook uit wat wel eens de 10 verloren stammen genoemd wordt, maar wat volgens mij niet helemaal klopt om dat zo te zeggen. Alhoewel ze natuurlijk minder te vinden zijn, maar ze zijn er wel. Want bijvoorbeeld Anna was uit de stam Aser, ook in de tijd van Jezus al. Ook in het land weer. Maar het wonderlijke is dat wij in een tijd leven dat God in vervulling van profetieën die we ook vanavond hebben gelezen, bezig is om zijn volk, dat zijn eerstgeboren zoon Israël, of het nou gelovig is of niet, terug te brengen naar dat land. En dat is iets wat natuurlijk nu in onze actualiteit de wereld gigantisch bezighoudt. Dat is niet te verteren, onder andere voor een politieke leider in Engeland die verschrikkelijk antisemitisch is. En wellicht als volgende minister-president van Engeland gekozen zou kunnen worden. Maar eens even één voorbeeldje van de duizenden voorbeelden. Dat de wereld het niet kan verteren dat dit gebeurt. Dat Israël per definitie als racistisch bestempeld wordt en als een apartheidstaat bestempeld wordt. Maar het is wel heel apart, heel wonderlijk, dat notabene dat volk terugkeert naar het land en dat het land weer Israël is gaan heten. En dat Jeruzalem weer in Joodse handen is gekomen, dat de stad inderdaad niet meer verlaten is. Dat is heel bijzonder en dat is een soort wake-up call voor de kerk. Nu begint de kerk zich achter de oren te krabben. Wacht eens even. Die verstrooiing, die verwoesting van Jeruzalem. Hé, dat is nu anders aan het worden. Betekent dat dan dat God toch zijn volk niet verstoten heeft? Nee, dat hadden we ook al lang in de Bijbel kunnen lezen natuurlijk. Dat God zijn volk niet verstoten heeft. God heeft Israël niet verstoten. Niet dat een Jood behouden is omdat hij Jood is. Maar dat God in de geschiedenis van de mensheid, in die aardse geschiedenis, in die geschiedenis hier op aarde, een bijzondere weg gaat met dat Joodse volk, dat leert niet alleen de Bijbel, maar de moderne geschiedenis is een wake-up call voor ons om over deze dingen na te denken. Hoe zit dat dan? We hebben ernaast gezeten met ons antisemitisme. We hebben ernaast gezeten met onze vervangingstheologie. En het is zo belangrijk dat we oog krijgen voor Gods bijzondere weg met Israël. De Holocaust, de poging in de jaren 40-45 om het Joodse volk, het hele Europese Jodendom uit te roeien, is niet de reden dat in 1948 Israël herrezen is. Maar het is een poging van Satan geweest om dat te voorkomen. Sommige mensen zeggen, ja, 1948 is een soort Wiedergutmachung voor 1940-45. Maar dat is onzin, want het hele proces was al heel lang gaande. Al vanaf 1880, wat ik zei. Ze waren al aan het terugkeren. Al vanaf 1917, de Balfour Declaration, was er al door de Volkerenbond een thuisland voor de Joden beloofd. Het was al in volle gang. De Heer was het al aan het doen. En toen kwam dat nazisme, toen kwam Hitler, toen kwam die propaganda, toen kwam Kristallnacht, toen kwam die afgrijzelijke geschiedenis van de Shoah. Het is een poging van Satan om dit te voorkomen. Dat zijn de dingen die in onze tijd gebeurd zijn, nu al. En weet u, daarom geloof ik dat die teksten die wij gelezen hebben in Jesaja 49, Jesaja 60 en Jesaja 62, dat we die behoorlijk letterlijk mogen lezen. En dat maakt blij. Dat is wonderlijk. Dat is heel wonderlijk. De eerste keer dat ik in Israël was, dan ben je daar. En het is natuurlijk, ten eerste is het al heel bijzonder om op al die plekken te zijn waar je al zoveel over gelezen hebt in de Bijbel. En dat je daar gewoon bent bij het meer van Galilea en dat je daar bent op die Olijfberg. En dat je daar bent op de berg waar de eiken van Moreh stonden, waar die geschiedenis met Abraham, weet je, en al die plekken dat je daar allemaal kan zijn, dat je gewoon de Bijbel open kan doen en zegt, kijk, dit is wat hier gebeurd is. Dat is ongelooflijk, dat is gaaf. Dan gaat de Bijbel ook meer voor je leven. Maar voor mij was het niet alleen het verleden meer ging leven, dat de Bijbels geschiedenis van toen voor mij meer ging leven, maar ik kreeg ook heel diep een besef van, wauw, er staan hier dingen te gebeuren. Alsof het tintelt, alsof het in de lucht hangt, alsof er die verwachting, weet je wel, het bijzondere van dat hele verhaal. Het bijzondere van dat hele verhaal van die wedergeboorte van Israël, wat net als de Exodus uit Egypte, en net als die geboorte van Isaac, en net als die terugkeer uit Babylon, helemaal niet kon. Dat kon helemaal niet. Die herrijzenis van Israël. Dat was, en die oorlogen was onmogelijk dat ze stand zouden houden. En ga zo maar door. Maar toch is het gebeurd. En als je daar bent, dan word je niet alleen herinnerd aan het verleden, maar je wordt ook verwachtingsvol voor de toekomst. Er gaan bijzondere dingen gebeuren in deze wereld. Sion zal als de hoogste berg verheven worden. En alle volkeren zullen uiteindelijk gaan samenstromen naar Sion om daar op te gaan naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob. De volkeren zullen gaan en uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. En dan zeggen de volkeren tegen het huis van Jacob, ik citeer nu Jesaja hoofdstuk 2, dan zeggen de volkeren tegen het huis van Jacob, laten wij, huis van Jacob, wandelen in het licht van de Heer. De volkeren samen met Israël. Israël en de volkeren, samen. Israël als licht voor de natieën. Met de koning van Israël, met de Messias van Israël op de troon. Dat is de verwachting van het koninkrijk. En dan, ik sluit af met een laatste iets. Ik was niet de afgelopen week, maar de week daarvoor op vrijdag was ik op de Bettelt in Zelhem. En daar sprak ik ook over iets wat hiermee te maken heeft op een Israël-conferentie. En toen sprak ik even Gerhard Hobelman, de eigenaar van de Bettelt. Ik had hem nooit ontmoet. We hebben een tijdje staan praten met elkaar. En toen vertelde hij mij dat hij jaren geleden een boekje van Jacob Kreegstra las. Met als titel De Feesten van Israël. En dat hij zo getroffen werd door dat boekje. Want hij zei, toen drong het heel diep tot mij door dat de voorjaarsfeesten van Israël, dat die al profetisch gezien vervuld zijn. Pesach is vervuld natuurlijk. Het lam is geslacht, ons paaslam is geslacht. Dat zegt Paulus ook in de Korinthebrief, in de eerste Korinthebrief geloof ik. En Pinksteren is vervuld. 50 dagen na Pesach, 50 dagen na Pesach, Exodus 12. En Exodus 19, 20 is 50 dagen daarna. Dan komt dus het wekenfeest vandaan, 50ste dag, 50 dagen na Pesach. het begin van de oogst, maar ook het ontvangen van de wet natuurlijk in het Jodendom. En wij kunnen terugkijken op de vervulling van Pinksteren, want de wet is in ons hart gelegd. Exodus 19:20, de wet wordt ontvangen en nu, door de geest, wordt de wet in het hart gelegd. En het begin van de oogst in Handelingen 2. Pinksteren is vervuld, prijs de Heer. De geest is uitgestort. Die feesten hebben ook, natuurlijk zijn ook profetieën van wat gaat gebeuren. Wat nog ging gebeuren. Die voorjaarsfeesten zijn vervuld. Gerard Hopeman zei tegen mij, daar kunnen we op terugkijken. Maar, zei hij, die najaarsfeesten, die gaan nog in vervulling. Die zijn nog niet vervuld. En de najaarsfeesten beginnen, trouwens het is vanavond Rosh Hashanah in Israël. Vanavond is het Joods nieuwjaar. Begin van de najaarsfeesten. Vanavond begint een nieuwe dag. Het is nu oud en nieuw in Israël, precies nu. Als ik het goed heb, volgens mij wel. Dat had ik niet moeten zeggen natuurlijk. Nee, ik weet het zeker, want ik kreeg allemaal mails vandaag daarover. Maar daarna beginnen de najaarsfeesten met het feest van de bazuin. Het feest van de bazuin. En weet u, ik heb het is een tijdje geleden dat ik daar ook gevraagd werd om over te spreken. En toen was ik daarmee bezig en ik was dat aan het bestuderen. Wat is dat feest van de bazuin? Dat de shofar geblazen wordt. En toen, in één keer, toen besefte ik het. En toen, ik las dat in een boekje van iemand anders. En dat was echt zo'n aha-erlevenis. Was echt zo'n moment dat mijn kwartje viel. Want wat is namelijk het feest van de bazuin? Dat is altijd als de bazuin geblazen werd, het volk wordt opgeroepen om bij elkaar te komen. Het volk wordt opgeroepen om bij elkaar te komen. De dag van de bazuin is een dag waarop de bazuin geblazen wordt, de shofar, en dan moet het volk bij elkaar komen om zich te verootmoedigen. Een dag van inkeer, een dag van verootmoediging. Om zonde te beleiden, om zichzelf te onderzoeken, om zich te vernederen voor de Heere. Maar het heeft de nadruk van het bij elkaar komen. En ook andere momenten, als in Israël de shofar geblazen wordt, ook als er bijvoorbeeld oorlog gevoerd moest worden, of als er een bijzondere gelegenheid was, dan het volk werd met de shofar bij elkaar geroepen. Begrijpt u wat ik bedoel? De vervulling van de najaarsfeesten begint met het bij elkaar komen van het volk. Je zou kunnen zeggen, het feest van de bazuin is onder onze ogen in vervulling aan het gaan. Namelijk dat het volk bij elkaar geroepen wordt door de Heere. Dat de Heere zegt, spreek tot het noorden en spreek tot het zuiden. En tot het oosten en tot het westen en roep mijn kinderen van verre. En ik zal ze terugbrengen in het land. De shofar wordt geblazen, in die tijd leven wij. Begin van de vervulling van de najaarsfeesten. Daarom is Israël een teken van hoop voor deze wereld. Want het is een voorbode van de wederkomst van Jezus. En dan komen daarna 10 dagen van inkeer ook weer. En dan komt uiteindelijk ook grote verzoendag. Grote verzoendag gaat komen voor Israël. En dat is precies wat Paulus zegt in Romeinen 11. Dat er een tijd gaat komen dat heel Israël behouden zal worden. Dat is toch spannend? God heeft niet alleen een plan met de kerk. Ja, Handelingen 1 vers 8 is zijn plan met de kerk. Mijn geest zal over jullie uitgestort worden. Jullie zullen mijn getuigen zijn te Jeruzalem, te Judea en tot aan de uiterste der aarde. Samaria en de uiterste der aarde. En dat doet de Heer. De Heer is trouw aan zijn belofte voor de kerk. We leven in een tijd waarin het evangelie meer dan ooit over de hele wereld verspreid is. Meer volkeren dan ooit zijn bereikt. En Gods roeping aan het lichaam van Christus om getuige te zijn en uitgezonden te worden en te gaan, dat gebeurt ook. God is trouw aan zijn gemeente. Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Maar hij is ook trouw ten aanzien van zijn woord aan Israël. En dat is mooi. Hij heeft ook een plan met Israël en dat is zo omdat het koninkrijk gaat komen. Als wij met elkaar belijden dat het heil uit de Joden is en we kijken terug op die heilsgeschiedenis en dan zeggen we natuurlijk door Israël is Jezus gekomen in deze wereld. Uit Israël is Jezus geboren. Hij is geboren als Jood, hij was een Jood. Hij is een Jood kun je zeggen, want hij is nog steeds mens. Hij is de ware Israëliet. Het heil is uit de Joden. Israël, Gods oogappel, waardoor hij het licht laat schijnen in deze wereld. Want door je oog schijnt het licht in je leven. Oog heeft te maken met licht. Israël, Gods oog van deze wereld, waardoor het licht schijnt in deze wereld. En Jezus, die door Israël in deze wereld gekomen is als het licht van de wereld. Wij geloven en belijden dat dat geschiedenis geweest is. Vervulling van profetieën. Honderden profetieën zijn vervuld. In de eerste komst van Jezus door Israël, hier in tijd en ruimte. Is het dan zo moeilijk te geloven dat zijn tweede komst ook te maken heeft met Israël? Waarom kunnen we dat niet geloven? Dat als hij weer komt, dat dat ook niet buiten Israël om zal gebeuren. Dat opnieuw het heil uit de Joden zal zijn. Dat zijn voeten op de Olijfberg zullen staan. Niet in Amsterdam of in New York of in Moskou of in Canterbury gaat hij terugkomen. Of in Rome. Het hart van de kerk van Jezus Christus, de belangrijkste plaats voor het lichaam van Jezus Christus, is niet Rome. Of is niet Canterbury of is niet Moskou. Of welke stad dan ook waar kerkelijke centra zijn, maar de belangrijkste stad voor het lichaam van Christus is Jeruzalem, want hij zal terugkomen in Jeruzalem. Hij zal komen. Hij zal lichamelijk terugkomen, zoals hij lichamelijk is opgenomen in heerlijkheid, zo zal hij ook terugkomen. En dat is de verwachting die wij hebben. En die verzameling van het volk is het begin van de vervulling van die najaarsfeesten. Ja. En daarom mogen wij vol verwachting zijn. En daarom worden we ook opgeroepen om te bidden voor Israël. En we lezen trouwens ook in de tekst die wij gelezen hebben, lezen we zelfs dat de heidenen zullen helpen. Deze heidenen zullen helpen met het terugbrengen van het volk. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. En andere teksten leren ook dat de heidenvolken het volk zullen helpen om terug te keren. En een laatste iets wat ik wil delen met u. Dat is een beetje theologisch, maar denk ik toch nodig. Want ik weet dat sommigen van u misschien een beetje moeite hebben met wat ik leer. Want ik kom heel wat christenen tegen, en ook orthodoxe joden zeggen dat soms, dat het onmogelijk is dat de huidige terugkeer van het volk van Israël, of de kinderen van Israël, naar het land, dat het onmogelijk is dat dat vervulling van Bijbelse profetie is, omdat ze zich niet hebben bekeerd. Sommige christenen zeggen nee, wat er nu gebeurt is alleen maar seculier, is alleen maar werelds. Het is vanuit het socialisme geïnspireerd, natuurlijk, dat is ook zo. Het zionisme van eind 19e eeuw is vanuit het socialisme geïnspireerd. En dus zeggen christenen, het is helemaal niet een bekeerd Israël. En Deuteronomium zegt toch dat ze in het land mogen wonen als ze trouw zijn, als ze de Here dienen. Maar als ze de Here niet dienen, als ze hem verlaten, dat is toch het verbond van de wet. Dat als ze hem verlaten, dat ze dan uit het land gebannen zullen worden. Dat is ook gebeurd, dat is meerdere keren gebeurd. En dus zeggen sommigen, dat kan helemaal niet. Wat u daar zegt, broeder Loaars, dat klopt helemaal niet, want ze zijn niet bekeerd. Maar dan wil ik één gedachte in uw midden leggen waar ik u vraag om over na te denken. Wat mij erg geholpen heeft, het oude verbond is alleen het verbond van de wet. Daarmee bedoel ik dit. De kerk heeft al die verbonden met Israël op één hoop gegooid. En heeft gezegd dat er één verbond met Israël. En Israël was het verbondsvolk, maar dat oude verbond is helemaal voorbij. En het is nu het nieuwe verbond en dat is met de kerk gesloten. Alsof er maar één verbond was en dat is nu het oude verbond. Dat was het verbond met Israël. En nu is dat het verbond met de kerk. Of het is eigenlijk de continuering van het geestelijke Israël van begin af aan. Maar helemaal niets verbond met een natuurlijk Israël. Maar dat klopt niet. Er zijn allerlei verbonden met Israël gesloten. Met Abraham, met Jacob. Die verbonden komen elke keer weer terug in het boek Genesis. In de tijd van Mozes, het verbond van de wet. In de tijd van David, verbond met David, met het priesterschap, met de stad Jeruzalem enzovoorts. Dus ik kan minstens 7, 8, 9 verbonden onderscheiden die allemaal met Israël gesloten zijn. Het oude verbond is alleen het verbond van de wet. Lees Jeremia 31 dat de Heere zegt, ik zal een nieuw verbond met het huis Israël sluiten, niet zoals in de dagen dat ik hun uit het land Egypte heb gevoerd. Met andere woorden, niet meer zoals op de berg Sinaï. Niet meer dat verbond van de wet. Het zal niet meer de wet op stenen tafelen zijn, het zal de wet in het hart worden. Dat is het nieuwe verbond. Dat betekent dus, het nieuwe verbond is gekomen in de plaats van het oude verbond. Het nieuwe verbond is niet gekomen in de plaats van al die 8, 9 verbonden die God met Israël gesloten heeft. Die blijven allemaal staan. Je kunt zelf zeggen dat het nieuwe verbond is niet in de plaats gekomen, maar het is als het ware waar het oude verbond in uitgemond is. De wet is door Mozes gekomen, genade en waarheid zijn door Jezus gekomen. Onthoud deze gedachte, dan zult u het gaan begrijpen, denk ik. Het oude verbond is alleen het verbond van de wet. Op grond van dat verbond, zou je kunnen zeggen, ze mogen niet in het land wonen als ze ongehoorzaam zijn. Maar nu is het nieuwe verbond gekomen. En op grond van het nieuwe verbond geloof ik dat God in zijn genade vooruit laat gaan. En dat trouwens ook de profeten een ander geluid laten horen dan Mozes in de boeken van Mozes. De profeten laten een ander geluid horen, namelijk dat het mogelijk is dat God het land herstelt en dat God het volk terugbrengt, ook al zijn ze nog niet bekeerd, dat er eerst een natuurlijk herstel komt en dat daarna geestelijk herstel komt. Als u het mij vraagt, op grond ook van het nieuwe verbond, Gods genade in Jezus, ook voor zijn volk Israël, dat hij in zijn liefde en genade het volk nu terugbrengt naar het land, als een voorbode voor een geestelijk herstel dat gaat komen. Denk maar aan Ezechiël 37. Eerst komt het lichaam bij elkaar, dan komen de beenderen, de dorre doodsbeenderen komen bij elkaar, dan komen spieren bij, dan komt de huid overeen en het wordt een lichaam. En daarna komt de geest in het lichaam. Dan moet Ezechiël profeteren tot de geest, bidden tot de geest. Dat leert ons trouwens ook om te bidden voor Israël. En dan komt de geest in Israël en dat zal het begin zijn van de glorietijd die gaat aanbreken. En zo mogen wij dankbaar zijn dat God trouw is aan zijn woord. Mogen wij ook christenen zijn die bewogen zijn met het Joodse volk. Dat we nu eens een keertje voor de verandering, niet alleen voor de verandering, maar omdat het Bijbels is, niet meer tegen Israël zijn. Want christenen zijn eeuwenlang hoofdzakelijk, grotendeels, op een verschrikkelijke wijze tegen het Joodse volk geweest. Ik nodig u uit om daarmee te stoppen. En om een vriend van het Joodse volk te zijn. Want Jezus hoort bij het Joodse volk. Zijn volk is ons volk. Dat is wat Rut tegen Naomi zei. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Dat horen wij tegen Israël te zeggen. Israël, uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. En zo mogen we ook dankbaar zijn dat God zijn woord getrouw vervult. En mogen we uitzien naar de verdere vervulling van de profetieën. Halleluja. Amen.